Ter inleiding van deze conferentieweek wil ik u graag meenemen naar Johannes 1. Daar zijn we inderdaad bij de Heer zelf, dat wil zeggen bij Jehovah zelf. En ik moet u zeggen dat juist de eerste versen van het Johannes-evangelie op wel zeer bijzondere wijze spreken over onze heiland, die we kennen als de Heer Jezus Christus, maar die inderdaad niemand anders is dan de Heere uit het Oude Testament. Ik ben altijd geneigd te zeggen Heere met drie E's en met hoofdletters. Maar niettemin, als u het zo leest in uw Statenvertaling in het Oude Testament, met drie E's en hoofdletters, kapitalen officieel, dan staat daar in de grondtekst inderdaad de Hebreeuwse naam van God, namelijk de naam Jehovah. En het is ook helemaal niet verkeerd om inderdaad die naam uit te spreken. Het lijkt me zelfs in vele opzichten een goede gewoonte, omdat daarbij onze gedachten inderdaad bepaald worden bij de Heer Jezus Christus, die inderdaad God is en die bovendien ook de schepper is van hemel en aarde, zoals het ook zo mooi uiteengezet wordt hier in Johannes 1. Voor ik begin te lezen, dan even een paar woorden ter inleiding van ons onderwerp. Het onderwerp wat wij hebben bekendgemaakt. Sommigen hebben daar niet eens op gelet, merk ik. Die komen zo ook wel. Die vroegen vandaag nog, waar gaat het eigenlijk over? Maar ik zeg, ik weet het ook niet. Ik ben hier ook net. Maar, hè? Maar het bekendgemaakte onderwerp is de aardse en hemelse toekomst van de gemeente. En daar hebben we van de week dus de tijd voor. Maar het is natuurlijk toch wel nuttig om eerst te weten ongeveer wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. En ik zeg dat wat populair nou natuurlijk, maar ik moet u zeggen dat veruit het grootste deel van wat bij ons bekend staat als dwaalleren, het is een beroerd woord, maar goed. Maar het grootste deel van de zogeheten dwaalleren hangen rechtstreeks samen met of, en dat komt het meest voor, een verkeerde opvatting omtrent de persoon van onze heiland, en in de tweede plaats een verkeerde opvatting omtrent de wezenlijke aard en roeping van de gemeente. En daaruit komen vanzelf andere problemen voor. De problemen over dat wij weliswaar deel uitmaken van de gemeente. Maar nou is de vraag hoe wij ons als leden van de gemeente dienen te gedragen. Hè? In het dagelijks leven. En waarop onze toekomstverwachting gericht zou moeten zijn. Want als we niet weten wie wij zijn, hoe zouden we weten hoe te leven en waar naartoe te leven? Dat zijn zo van die zaken. En we beginnen dan ook deze week helemaal vooraan. En zelfs helemaal vooraan, omdat het natuurlijk goed is te beginnen bij het hoofd van het lichaam, ofwel het hoofd van de gemeente, namelijk bij de Heer Jezus Christus zelf. Want hoe zouden wij weten, hoe zou het voor ons wat kunnen betekenen te weten dat de gemeente het lichaam is van Christus, als wij niet eens weten wie Christus is? Daar begint het dus. Eerst het hoofd, dan het lichaam, ofwel eerst Christus, daarna de gemeente. En dan vervolgens vloeit daaruit vanzelf voort de toekomstverwachting van de gemeente, zowel met betrekking tot aardse als hemelse dingen. Nou, dat was voor mijn doen een lange inleiding. Dus dan ga ik naar Johannes 1, vanaf vers 1. Waar staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En dan vers 9. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht in ieder mens, komend in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Ik heb het opzet doorgelezen tot dit vers, vers 18, omdat daarmee de cirkel als het ware rond is. Want vanuit vers 18 zouden we weer gewoon in vers 1 verder kunnen lezen. Want daar gaat het inderdaad over dat woord van God, dat de verklaring van God is. Een woord wat God spreekt, om zo te zeggen. Een woord waardoor God zichzelf aan de mens bekend maakt. Maar vers 18 zegt dat God zich heeft bekendgemaakt door de Zoon. En leg het maar meteen naast elkaar, dan maken we een vliegende start deze conferentieweek. Vers 1 van Johannes 1 zegt feitelijk dat God zich bekendgemaakt heeft door zijn woord. En anders staat het wel in de verzen die daarop volgen. Voor het geval u het in vers 1 niet zou lezen. Maar als u nauwkeurig vers 1 leest, staat het daar ook. God maakt zich bekend door zijn woord en eigenlijk in zijn woord. Maar vers 18 zegt, God maakt zich bekend door of in de Zoon, zodat de conclusie getrokken moet worden. Dat is heel eenvoudige wiskunde, denk ik wel. Dus de conclusie moet getrokken worden dat daardoor Zoon en Woord eigenlijk hetzelfde of dezelfde is. En dat is ook zo. Want het eigenaardige is dat de Bijbel inderdaad over de Heer Jezus Christus spreekt als over de Zoon van God. In ieder geval ook als degene die uit God geboren is, zoals bijvoorbeeld in vers 13 ook staat. Maar aan de andere kant wordt hij beschreven als de openbaring van de Godheid. En er is gewoon één andere term voor, dat is gewoon woord. En dat is ook wat in vers 1 al staat. Dat is moeilijk om de draad op te nemen, omdat Johannes in zijn geschriften altijd een heel web van draden tegelijkertijd ontwikkeld. Hij heeft er minstens 4 in de hand en in de andere hand heeft hij er nog een stuk of 5. En tegelijkertijd bespreekt hij al die dingen. Dus het is voor mij wat moeilijk om ergens te beginnen. Maar ik doe mijn best. Laten we maar gewoon vooraan het schriftgedeelte beginnen. En het was ook mijn bedoeling om van de week dicht bij de schrift en de tekst van de Bijbel zelf te blijven. Dat is het makkelijkste voor mij. Maar het is het makkelijkste ook voor u later om de dingen weer na te zien en te lezen en te herkennen. En zo hoort het natuurlijk ook, woorden, de schriften te onderzoeken. Wel, deze schrift zegt, in het begin was het woord. Dat is eigenaardig, omdat als we beginnen te lezen met in het begin was, dan zeggen wij, of gewoon in het begin, hè, dan zeggen wij, dat is Genesis 1. En hier is het niet Genesis 1, maar Johannes 1. Genesis 1 verzegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het is zelfs nog sterker, er staat eigenlijk in Genesis 1 vers 1, in de beginnen God, enzovoorts. Hè? En God schiep dan hemel en de aarde. Dit tekst, deze tekst begint met in de beginnen was het woord. Waarmee meteen een vergelijking gemaakt zou moeten worden en de conclusie getrokken moeten worden, dat volgens Genesis 1 vers 1 naast Johannes 1 vers 1 God en het woord hetzelfde of dezelfde is. En vervolgens uit de vergelijking van Johannes 1 vers 1 met Johannes 1 vers 18, dat het woord en de Zoon dezelfde zijn. En voor de snelle denkers betekent het ook dat dus dan God uit Genesis 1 dezelfde is als de Zoon uit Genesis 1 vers 18. En ik weet niet wat u allemaal daarover is wijsgemaakt in de loop der tijd. Maar zoals ik het nu zei, is het wel. Natuurlijk, natuurlijk. Ik kom er nog wel op. Het punt is namelijk dat als God iets doet, als God verschijnt, eventueel als hij spreekt, maar als God zich manifesteert, God de onzienlijke, de onkenbare, de onmetelijke, de God die boven de tijd staat, die God die niet deel uitmaakt van de schepping, eenvoudig omdat hij de schepper is, als die God zich bekend maakt, zich manifesteert, dan verschijnt daar op een of andere wijze de Zoon. En dat is niet omdat wij het uitgevonden hebben, maar het is gewoon zo, omdat het woord Zoon in de Bijbel deze hoge betekenis heeft. Of dat in het Nederlands ook zo is, dat is mij worst, buurst, zeggen de Duitsers, dan verstaan die dat ook. Ja, dat maakt dus niks uit, bedoel ik maar te zeggen. Want het gaat erom dat in de schrift zelf de geopenbaarde Godheid wordt aangeduid als de Zoon van God. En dat is een begrip, daar vallen we nou natuurlijk meteen met de deur in huis, maar dat is gewoon een Bijbels begrip dat wij dienen te leren. Goed, dan doe ik een paar stappen terug en dan beginnen we overnieuw. En eigenaardig is namelijk dat de woorden die wij als kinderen leren en op de kleuterschool over het algemeen niet erg verheven zijn. Dat wil zeggen dat wij leren vaak niet eens nette woorden. Nou ja, goed. En bovendien, de woorden die wij leren, kennen wij aanvankelijk alleen in een heel oppervlakkige betekenis. En bovendien associëren wij woorden van jongs af aan met dingen die wij zien, of desnoods dingen die wij voelen of horen, maar primair zien. Microfoon, nog een microfoon, nog een microfoon, moeilijke woorden, microfoon standaard. Hé, er is een microfoon bijgekomen, zie ik. Nou ja, goed, nog een microfoon, een lamp, een lessenaar, een tafel, een glas, water enzovoort. Dat zijn heel concrete dingen en in onze naïviteit denken we dat die woorden ook inderdaad die betekenis hebben. En dat is niet waar. Integendeel. Dat is slechts de zeer oppervlakkige buitenkant, zal ik maar zeggen, van de begrippen van de woorden die wij hebben leren gebruiken. In werkelijkheid is het zo dat die betekenis vaak veel dieper is, veel fundamenteler, en dat is iets wat wij pas later leren, als we het al leren. Daardoor komt het voor dat mensen dezelfde woorden gebruiken en toch er totaal verschillende dingen mee bedoelen. Dat kan zijn omdat de een alleen aan een oppervlakkige betekenis denkt en de ander denkt aan een veel diepere betekenis, een veel hogere toepassing en een veel fundamentelere toepassing ook van hetzelfde begrip. En iemand wijst op een kind wat naast hem loopt en zegt, dat is mijn zoon. Nou ja, dat zal dan wel. Dan moet die vent iets zeggen, ook de vader zijn. Hè? Denken wij dan, dat is makkelijk. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. Het Bijbelse begrip zoon heeft in de eerste plaats de gedachte in zich van erfgenaam. Dat is al veel hoger, dat is ook een zoon, maar dat is al wat hoger. En in hoogste instantie staat het begrip zoon voor dat wat openbaar maakt, dat wat naar buiten komt. De zoon is dan degene waarin de vader zich heeft uitgedrukt. De zoon is namelijk de voortzetting van de vader. De zoon heeft ook het leven van de vader. Nee, niet alleen volgens de dokter bedoel ik, maar nog veel meer. Hij is, als het goed is, in het gezin van de vader opgegroeid en in het milieu, dat is ook wat anders geworden tegenwoordig. Maar goed, in de omgeving van de vader, heeft de gedachten van de vader leren kennen, heeft, dat was vroeger althans zo, ook het vak van de vader vanzelfsprekend geleerd. Al of niet bewust, want het heeft er verder niks mee te maken, maar dat is dan de gedachte. En als dan uiteindelijk de vader overlijdt, is het vanzelfsprekend dat de zoon dan staat op de plek waar vroeger de vader stond. Hij ziet er iets anders uit, die zoon, maar als alles goed verloopt, dan komt het wel ongeveer overheen. Hij is de voortzetting, de erfgenaam, of in een betere en Hebreeuwse vertaling ook van het begrip ben, of zoon, hij is de bouwer van Bana. Bouwen. Hij is de bouwer van de vader. Maar in de hoogste betekenis is het niet eens bouwer of erfgenaam. In de hoogste betekenis is het, hij is de voortzetting van iets of iemand. Of beter nog, hij is de uitdrukking van iemand. De zoon vertegenwoordigt dus de vader of is de uitdrukking van de vader. En om die reden is hij erfgenaam. En als er ergens een vader rondloopt met een kind naast zich en zegt dat is mijn zoon, dan is hij naar Bijbelse begrippen zelfs abuis. Want de gedachte zou dan moeten zijn, deze hoopt mijn zoon te worden. Of ik hoop dat het mijn zoon wordt. Maar tot op heden is het slechts een knechtje in Bijbelse woorden. Een kind, van een mannelijk kind, hè. Zo heet het dan in de Bijbel. Maar zoon is hij pas als hij niet alleen volwassen is, maar bovendien ook in de voetsporen van de vader loopt. En mocht de zoon helemaal niet in de voetsporen van de vader lopen, dan heeft de vader het recht om te onterven. Omdat hij te weinig op de vader lijkt. En daarom ook geen rechten kan laten gelden. Dat is een heel vanzelfsprekende zaak. Maar je moet er wel een poosje over nagedacht hebben natuurlijk. He? Nou, dan gaat het maar om. Je moet die Bijbelse begrippen leren verstaan. En als God spreekt over zijn zoon, of als de Bijbel spreekt over de zoon van God, dan gaat het om die Bijbelse figuur, dat Bijbels wezen, het klinkt oneerbiedig, maar ik kan niks beters bedenken zo gauw, dan gaat het om die Bijbelse figuur die inderdaad de vertegenwoordiger is van de Godheid. De uitdrukking van Gods wezen. Het afstraalsel van Gods heerlijkheid. Afschijnsel staat er, Hebreeën 1, vers 3. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid, staat er dan. Hij draagt alle dingen door het woord, namelijk door zijn kracht. Door het woord van God, namelijk, of door de kracht van God. Kortom, de Heer Jezus Christus, die als Zoon van God beschreven wordt, is niet anders dan de gemanifesteerde Godheid. De onkenbare Godheid die een gestalte aanneemt die wij kunnen kennen. En als dat niet zo is, als de Heer Jezus Christus niet de gestalte is van de Godheid die wij kunnen kennen, dan kunnen wij God niet kennen. En dat is dan ook de reden waarom men heel dikwijls probeert juist dit aspect van de persoon van de Heer Jezus Christus te ontkennen. Men ontkent dan dat hij Gods wezen is, de uitdrukking is van Gods wezen. Dat hij werkelijk in wezen God is. Daar is niet alles mee gezegd, hij is nog veel meer dan dat, maar niettemin hij is God. En als hij dat niet is, kunnen wij God niet kennen. En dan gaan wij zonder God, ja, door het leven wou ik zeggen, maar beter is natuurlijk gewoon te zeggen, dan gaan wij zonder God verloren. Dan sterven wij ook zonder God, bedoel ik maar te zeggen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Want dan kennen wij God niet. Heel fundamentele gedachte. Ik weet wat het is tamelijk mystiek, maar je moet het toch eens een keer leren begrijpen. De hele gedachte is dat de onkenbare Godheid, de Godheid die alleen in Joodse kring in negatieve termen beschreven wordt en van wie gezegd wordt, God kunnen wij niet kennen. God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, God is niet zo. Die God dus die wij niet kunnen kennen, heeft zich kenbaar gemaakt, want hij heeft zich geopenbaard, gemanifesteerd. En als u zegt, maar die woorden begrijp ik niet, dan kan ik alleen maar zeggen, God heeft gestalte aangenomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is dan zijn zoon. Want als iemand in een andere gestalte aanneemt, dan is dat uiteraard de vader die een gestalte krijgt in de zoon. Dat is trouwens ook volstrekt Bijbelse gedachte. En mocht dat nog te moeilijk zijn, dan hebben we natuurlijk de andere mogelijkheid. Dan zeggen we niet, God heeft zich gemanifesteerd of zoiets, of God heeft zich geopenbaard, of God heeft gestalte aangenomen in zijn zoon, dan zeggen we gewoon, God heeft gesproken. En om de zin dan meteen af te maken, God heeft gesproken in zijn woord. God heeft gestalte aangenomen in zijn zoon, en God heeft gesproken in zijn woord. En die zinnen kun je onderling de woorden van verwisselen. God heeft gesproken in zijn zoon. En voor de goede orde, mocht u het niet herkennen, dat staat gewoon in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door, of eigenlijk in, de Zoon. Normaal zou zijn, God heeft gesproken door zijn woord, maar er staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En nou hebben we twee lijnen vast. De onkenbare God die zich manifesteert in wat wij kennen als zijn zoon, of de onkenbare God die zich kenbaar maakt in zijn woord. Hij spreekt gewoon. En die beide dingen zijn in wezen identiek. Want als God zich bekend maakt, verschijnt die zoon. Of andersom, als God zich bekend maakt, dan verschijnt zijn woord. Waarna er een vraag komt, waarover spreekt God dus als hij spreekt? Waarover gaat het woord van God dus, hè? Over zijn zoon. Maar u had ook mogen zeggen over zichzelf. En in de praktijk, hè, u weet toch welke zin ik nou ga zeggen, hè? En in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. God spreekt over zijn zoon. En omdat zijn zoon de uitdrukking is van zijn wezen en het afschijnsel is van zijn heerlijkheid, en aangezien in die zoon al de volheid der Godheid woont, spreekt God dus over zijn zoon en daarmee over zichzelf, want de zoon is God. Nou, dat is wat Johannes hier uitlegt. Die gebruikt er iets minder woorden voor. En ik heb altijd het idee dat nadat ik het uitgelegd heb, dat het niks duidelijker geworden is dan zoals het er staat in de schrift zelf. Men moet gewoon even erbij stil blijven staan. En die tijd hebben we nu even genomen. Want wat staat er? In de beginnen was het woord. Dat had ook kunnen zijn. In de beginnen was de zoon. Want zoals het woord uit God voortkomt, zo komt de zoon uit God voort. En dus staat er, in de beginnen was het woord. En er staat er meteen als toelichting achter, het woord was bij God. Wat niet de verkeerde vertaling is, maar er zijn nog een paar alternatieven, die allemaal ook goed zijn. Het woord was bijvoorbeeld met God, dat kan ook heel goed. Maar dat is, voor sommigen denken dat dat wat anders is, maar het is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Of het woord nou bij God is of met God is, dat maakt niks uit. Hè? En een nadere toelichting zou kunnen zijn, het woord was vooral gericht op God. Dat kunnen wij niet in één woord zeggen, zo goed. De Engelsen zouden kunnen vertalen met unto. Unto. Gericht op God, dus dit, unto. Niet into, dan gaat het nog verder, hè. Maar unto, dat is gericht op God. En dat is een merkwaardige zaak die in de vertaling helaas wat zoek raakt. Want hier staat niet dat het woord alleen maar naast God was. Want dat is nou juist niet een goede vertaling. Hier staat dat het woord, want er staat in de volgende zin, er staat het woord was God. En dan wordt het toch wat moeilijk om te zeggen het woord was naast God. Hè? Maar er staat wel het woord was bij God, namelijk het woord was gericht op God. En dat is een eigenaardig verschijnsel, want wij, simpele zielen, die nooit ergens over nadenken, denken dat als iemand wat spreekt, dan spreekt hij van zich af. Want ik ken heel wat mensen die praten altijd van zich af. Dat wordt ons ook aanbevolen om dat te doen. Ik heb eens een psychiater gekend. Die, nou ja, goed. Nou ja. Maar in ieder geval, die vond ook dat ook bijvoorbeeld noodzakelijk. Dat een mens van zich afpraat, van zijn hart geen moordkuil maakt. Kun je dat ook in het Duits vertalen? Weet ik niet. Maar in ieder geval, het af en toe nodig is, omdat het in de mens leeft, ook te ventileren, zo heet zoiets. Hè. Dat is een heel net woord, maar er zit een vieze gedachte achter. Heb je misschien nooit meer nagedacht. Maar iets ventileren wil zeggen dat er een lucht binnenin was die eruit moest. Hè? Dus als iemand een opmerking of een gedachte ventileert, dan zit er altijd een gedachte achter dat die gedachte niet helemaal klopt. Hè? Dat er iets stinkt. Dat is in de praktijk zo. Mensen die van zich afpraten moeten iets kwijt, wat over het algemeen niet prettig is. Dat is altijd zoals een mens wat kwijt moet. Dat staat in de Bijbel. Dus een mens wat in zich heeft, wat hij kwijt moet, werpt hij het uit in de heimelijkheid, staat er. Met alle respect voor de deftige vertaling. Maar dat is de gedachte. Niettemin is het wel zo dat hij dat kwijt moet, maar het is een verkeerde opvatting te denken dat als er gesproken wordt, dat iemand dan van zich af spreekt. Iets kwijt moet en dus zijn woorden richt tot een ander en daar blijft het dan bij. Dat is namelijk niet het geval en zeker niet wanneer de Godheid spreekt. Want uit hem, ik begin vast te citeren, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen ook het woord. God spreekt weliswaar, maar dat woord wat hij voortbrengt, inclusief de zoon die hij voortbrengt, keert tot hemzelf weder en is inderdaad gericht op hemzelf. Wij zingen dat ook wel eens, ik weet niet in welk lied. Het komt uit God en het vloeit uit God en het keert tot God. Is dat een psalm? Mijn hoofdwoord, dan vraag ik het jou meteen. Dankjewel. Een gezang dus. Hè? Het vloeit uit God en keert tot God. Zo is het ook. En dat geldt in de eerste plaats voor de zoon die uit God voortkwam. Want die kwam uit God en keerde tot God weder. En dat is het hoofdthema van heel het Johannesevangelie, overigens. Lees het maar eens door. En even tellen hoe vaak er staat dat de Heer Jezus naar de hemel zou wederkeren. En als het u niet opgevallen was, moet ik er meteen bij zeggen dat weliswaar in de Joodse gedachte hooguit een Messias zou komen op aarde en op aarde altijd zou blijven om op aarde zijn koninkrijk, zijn eeuwig koninkrijk op te richten. En dat is maar een halve waarheid. En daarom is het opmerkelijk dat juist in het Johannesevangelie zoveel nadruk gelegd wordt op juist de andere kant van het verhaal, namelijk de Messias is niet alleen maar de zoon van David, maar hij is primair, omdat het hoger is, de zoon van God. En als zoon van God keert hij tot God weder. En ik heb zo het idee dat je dat in ieder geval in alle hoofdstukken van het Johannesevangelie minstens één keer kunt lezen. Maar als het niet zo is, hoor ik dat wel van u aan het einde van de week. Dat wil zeggen, de zoon komt uit God voort en keert tot God weder. Het woord wat God spreekt, keert ook tot God weder. Net zo goed, is op hem gericht. Dat wil zeggen, het doel van God spreken is hij zelf. En zijn woord keert ook niet ledig weer. Leuk hè, dat de Bijbel spreekt over woorden die weerkeren. Dat is ook altijd zo, dat zijn we ons niet altijd bewust. Maar laat ik u dan dit zeggen, wanneer wij inderdaad iets menen te moeten ventileren, komt het gewoonlijk op onszelf ook inderdaad weer terug. En dat is het nadelige effect van dit soort activiteiten. Ja. Nou, ik ga er liever niet verder op in, maar zo werkt het in ieder geval wel. Dat wat we zelf in veiligheid rondom ons verspreiden, wordt meteen ons eigen milieu en keert dus op onszelf terug. Nou goed, meer zeg ik er niet over. Maar in ieder geval, woord keert weder, woord heeft een resultaat. En de resultaten van het woord wat we zelf spreken, ontvangen wij terug. Maar in hoogste instantie geldt dat voor God zelf. Hij spreekt en zijn woord keert inderdaad tot hem weder, zoals ook zijn zoon tot hem wederkeert. Dat is de gedachte. En in nog bredere zin geldt het voor nog iets heel anders, wat in de volgende verse pas naar voren gebracht wordt. Dat is namelijk dat God niet alleen zijn zoon voortbrengt of zijn woord, maar vervolgens ook de schepping. Want God is de schepper en hij brengt een schepping voort. En daarvan wordt inderdaad gezegd, ook uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Precies dezelfde gedachte. De wereld waarin wij leven is ooit, op wat voor wijze dan ook, maar dat is nou ons onderwerp niet, maar is ooit uit God voortgekomen en zal ook inderdaad teruggebracht worden tot God. Op wat voor wijze dan ook. En wij zitten daarin. Ik moet er meteen bij zeggen dat zulke fundamentele gedachten ook dikwijls meteen weer misbruikt worden. Die gedachte van nou ja, het komt hier vandaan. Uit God vandaan, het komt hier vandaan zo. En dan met een wijde bocht komt de tafel weer terug. En dan zegt men, nou, dan komt alles vanzelf wel goed. En er komen allerlei vormen van universalisme. Alverzoening heet zoiets naar het Nederlands vertaald. Er komen allerlei vormen van universalisme uit voort. Gedachten die zeggen, nou ja, God heeft het zelf gemaakt, dus we zorgen ook wel dat het goed komt, dus er kan ons niks gebeuren. Het is wel ruw weer, maar God zelf heeft ons in het schuitje geduwd en heeft ons van wal gestoken. En dat zal hij wel gedaan hebben om aan de andere kant ooit een keer weer aan te komen, dus er kan niks verkeerd gaan. Maar denk erom dat er een heleboel verkeerd kan gaan, want het bootje komt wel aan, maar of je er dan nog in zit. Hè? Jawel. Want het is een Bijbelse gedachte dat God in Christus de wereld met zich verzoent, maar het is een onbijbelse gedachte te denken dat dus vanzelf iedereen behouden wordt. Dus staat er uitgebreid genoeg. Met de wereld als zodanig komt het wel in orde. Of het met ons in orde komt, is simpelweg van afhankelijk. Is ervan afhankelijk of wij Gods middel tot redding ook inderdaad aanvaarden. En dat middel tot redding is zijn woord. Of nog hoger, het middel tot redding is zijn zoon. En dat is waar Johannes over spreekt in, nou eigenlijk dit hele Bijbelboek. In het begin was het woord, begin ik weer overnieuw. En het woord was bij God, wil zeggen het woord was ook gericht op God. Eigenlijk, maar dat is de volgende zin, dat woord maakte ook deel uit van de Godheid. Dat wil zeggen, het zijn niet maar losse woorden, dat is de ellende die wij, terwijl we naar school gaan, hè, als leerlingen van die jongs, van vier, hoe oud moet je naar school? Vier, hoe jong kun je beter zeggen? 4 jaar of zo, dan moet je verplicht, geloof ik, naar school, ter behoeve van de werkgelegenheid van het onderwijspersoneel, was zo niet. Nou, in ieder geval, dan moet je naar school en dan leer je wat woorden zijn. En dat zijn van die rare zwarte streepjes en lettertjes van die eendjes die achteruit kijken, ken je dat nog? Nou goed, in ieder geval van die rare lettertjes en dat zijn dan woorden. Hè? En daar leren we dan een beetje mee rommelen en daarna zijn we de hele betekenis daarvan kwijt. En sommigen ontworstelen zich ook nooit aan die gedachte dat woorden zijn of dingen die bestaan uit allemaal die gekke tekentjes die ze niet aan elkaar kunnen breien. Of woorden zijn allemaal letters die ze uit moeten spreken en het lukt ook zo slecht. Nou goed. Met mijn spraakgebrek en zo. Maar woord is heel wat anders en heel wat hoger dan dat. Dit is maar de oppervlakkige buitenkant. Woord namelijk ligt ten grondslag aan alles wat existeert. Want boven alles wat existeert bestaat het concept, de grondgedachte, het idee. Auto, of je schrijven kan, weet ik niet of je het uit kan spreken. Ik schijn het altijd verkeerd uit te spreken. Je moet zeggen auto, heb ik begrepen. Maar goed. Maar een auto, dat is een aardig ding. Maar niettemin, voordat zo'n ding bestond, moet iemand het uitgedacht hebben. Dan ligt een idee, en dat is veel hoger, ligt daaraan ten grondslag. En als de auto versleten is, bestaat het idee nog steeds. Waarmee je maar weer ziet dat het idee belangrijker is en hoger is dan het ding zelf. Toch? Dat is toch niet zo'n moeilijke gedachte? Nee, de beeldende kunstenaars die zeggen meteen, nee, dat is niet de moeilijke gedachte. Natuurlijk niet. Hè? Je hebt mensen die schilderen eerst en zeggen dan wat het is, maar je hebt ook mensen die hebben eerst de gedachte en schilderen dan. Aan het eindresultaat kun je dikwijls niet het verschil afzien, maar het is een... Nee, maar ik niet tenminste. Maar het is een bijzonder groot verschil. Waar het om gaat namelijk, is dat de gedachte, het idee, de formule, het getal, het woord, want dat is het allemaal, het woord, in het Grieks logos, dat veel hoger is dan alle dingen die existeren, om de eenvoudige reden dat alles wat geschapen is, voortgekomen is uit die logos, uit dat woord. En voor de goede orde, het Griekse begrip wat hier gebruikt wordt is logos en het wordt vertaald met woord. Dat is ook de beste vertaling, maar het is een keuze, want het had ook vertaald kunnen worden met, wat ik al zei, een getal, een idee, een formule, een concept, noem nog eens wat, moet wel meer, een tekening, kan het ook nog wezen. Namelijk een abstracte grondgedachte, een abstract ontwerp. Het bestaat alleen nog maar in verbeelding. En vanuit die verbeelding, vanuit het idee, wordt iets gecreëerd, krijgt iets gestalte. En dat is wat hier gezegd wordt, in het begin was het woord. En voor een beetje filosoof is dat heel gemakkelijk. Natuurlijk was er eerst het woord. Dat is niet te moeilijk. Eerst de gedachte, dan pas het ding wat gemaakt moest worden. Toen Mozes de tabernakel moest bouwen, dan wel laten bouwen. Toen werd hem eerst de grondgedachte bekendgemaakt op de berg, Sinaï. In dat geval zonder meer een beeld van de hemel, maar daar gaat het nou verder niet om, ga ik nou niet uitleggen. Maar hij kreeg eerst een voorbeeld, dat wil zeggen het hoogste idee van het geheel. En daarna moesten Mozes en zijn creatieve, of moet ik zeggen, zijn kunstzinnige personeel, Bezaliel en Aholiab, die kregen de opdracht om dat idee ook gestalte te geven. Uit te beelden, als beeldend kunstenaar. Maar boven die tabernakel was het idee van het ding. En zoals net, toen God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, moet u toch eerst gedacht hebben wat dat was, of niet? Hij spreekt over iets wat nog niet bestond. Maar hij ging eraan werken en wist precies wat hem voor ogen stond. Dat blijkt trouwens uit de wijze waarop hij er zelf in Genesis 1 en ook later in 2 en 3 over spreekt. De mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, die zou moeten komen. Maar dat was het idee. Later verschijnt het pas. Eerst is het dus het woord en dan pas dat wat eruit voortkomt, zeg maar, de schepping. En dan gaan we weer iets terug naar zonderschoolniveau. Dat betekent onder andere dat toen God de schepping maakte, sprak hij en toen kwam die schepping daar. En ter bewijze kunnen we dan in ieder geval naar Genesis 1 vers 3. En God zeide, daar zij licht. En er was licht. Dat wil zeggen, hij heeft eerst over licht gesproken en daarna scheen het ook. Nou ja, verscheen het ook, maar hè? Toch? Ja, eerst is het woord. En voor degene wie dat nog te moeilijk is, hebben we het nog eenvoudiger. Wie was er eerder, u of het woord? Ja, het woord. Want het is een misverstand te denken, en velen denken dat helaas, dat er was eerst de mens en daarna zijn taal. Dat is een tamelijk dom misverstand, om een heleboel redenen. Maar een daarvan is bijvoorbeeld dat onze ouders al spraken voordat wij geboren werden. Dus eerst was er het woord of de taal en daarna wij pas. Verder is het zo dat iedereen die zich met de taal bezighoudt langzamerhand toch tot de ontdekking komt dat de mens niet de taal maakt of bouwt, maar laten we zeggen vermaakt of verbouwt. Dat wil zeggen, door het gebruik snijdt alles, ook de taal. Ik liet het al even doorschemeren. Als we tegenwoordig praten over milieu, dan denk maar aan vuilnisbakken. Hè? En toen wij vroeger aan milieu dachten, dachten wij aan onze buren links en rechts. Hè? Of zo. Nou ja, daar gaat het nou ook verder niet over. Maar zo'n woord verslijt. En hoe meer een woord gebruikt wordt, hoe minder het betekent. Was het in de Tour de France? Hoe heette die jongen? Die won eerst een etappe. En daarna, de volgende dag viel hij van de fiets, geloof ik. Was het zo niet? Hè? Ik weet niet wie het was, maar er werd gezegd, hij was behoorlijk gevallen. Kijken wie er lacht. Die heeft het begrepen, wie er nou lacht. Hij was behoorlijk gevallen. Hij was onbehoorlijk gevallen. Want het hoorde helemaal niet zo. Maar niemand weet meer dat behoorlijk betekent zoals het behoort. Waarom niet? Omdat iedereen het woord gebruikt. En zodra iedereen het gebruikt, weet niemand weer wat het betekent. Dat is maar één voorbeeld. Maar het begrip zoon ook. Iedereen gebruikt het begrip, dus niemand weet meer wat het betekent. Iedereen heeft het over geloof en dus weet niemand meer wat het betekent. Men denkt dat er geloof synoniem is met religie. Met godsdienst. Zo van, die heeft zo'n geloof en die heeft zussen geloof enzovoorts. Maar het is niet waar. Als de een zussen geloof heeft en de ander heeft een geloof zo, dan hebben ze allebei ongeloof voor. Dat is geen geloof, dat is ongeloof. Want geloof, wie gelooft namelijk, in bijbelse zin van het woord en ook in de oorspronkelijke betekenis van het woord, die heeft geen religie. Die heeft hij ook niet nodig. Als u het niet begrijpt, dan neemt u van Dales groot woordenboek maar eens om die woorden op te zoeken. Geloof is juist afwezig zijn van religie. Geloof is simpelweg niet zelf iets doen, want dat is religie. Geloof is namelijk vertrouwen stellen op iemand die gesproken heeft. Op wat gezegd is. Dat is geloof. Iets voor waar houden en daaruit leven. Dat is geloven. Ja, dat is geen religie, integendeel. Het is precies het tegenovergestelde. Nou goed. Taal wordt dus niet door de mens gemaakt. Taal wordt door de mens verziekt. En uit dit gegeven dat de mens de taal verziekt, blijkt dus dat hij hem zelf niet gemaakt heeft. Het is namelijk precies andersom. De mens is uit de taal voortgekomen, uit het woord voortgekomen, in ieder geval uit het woord van God. En sindsdien houdt hij zich mee bezig met het verzieken van alles wat God voortgebracht heeft. Inclusief zijn woord. En nou ik het er toch over heb, dat is ook precies wat in Genesis 11 staat. wat is het? Ja, Genesis 11, over die geschiedenis van de torenbouw van Babel. Daar staat, ik zoek het niet op met opzet niet, hè. Als ik me niet begrijpt, dan vraagt u tussen de samenkomsten door maar even wat ik bedoeld heb, of u vraagt het een ander. Het is vast wel iemand die het u wil uitleggen. Maar als er gesproken wordt over die torenbouw van Babel, dan staat daar zo'n merkwaardige uitdrukking, die ook om een of andere reden volstrekt onzinnig vertaald is, sorry. Maar goed, maar daar staat inderdaad dat de mens het woord, God, woord van God heeft ontvangen en sindsdien bezig is om dat woord uit te hollen. God heeft gesproken, maar wat de mens daarna doet, is dat woord van God uithollen, leeg maken. Dat is wat er letterlijk staat. Het wezen eruit halen, er een gat in boren. Maar omdat de vertalers niet begrijpen hoe je een gat kunt boren in het woord, hebben ze het maar anders vertaald. Dan is het weg. Maar goed. Maar dat is wat de mens doet. Dat is ook wat Babel doet overigens. Dat is wat de tegenstander doet. Zeggen dat God weliswaar gesproken heeft, maar je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. En de mens, zowel als de Satan zelf, houdt zich bezig met het verkrachten van de taal. Waarom? Omdat juist het woord God is. Dat wil zeggen, het woord heeft scheppende kracht. Als ik dat niet geloofde, zou ik trouwens helemaal hier niet voor u staan. Nou, we hebben er weer lang genoeg over nagedacht. Ik verbeeld me namelijk dat als wij mensen naar woorden luisteren, serieus, en ze goed in ons opnemen, dat die woorden inderdaad een uitwerking hebben. Dat woorden ons kunnen veranderen. Dat doen ze ook, en dat doet niet alleen het woord van God. Alle woord heeft invloed op ons denken. Alles wat tot ons komt aan woorden heeft invloed op ons denken. En ons denken is wat wij zijn, denk ik. Of hoe was die uitspraak ook weer? Hè? Ja, dat was de vraag van ik denk dus ik ben. Dat is inderdaad correct. Er zijn maar weinigen die het begrijpen, geloof ik. Maar het is wel zo. Het punt is, wie wij zijn is niet ons uiterlijk, niet wat de dokter ervan zegt. Wie wij zijn is wat in ons is, wat onze gedachten zijn. Hoe we reageren, niet eens naar buiten toe, maar inwendig op onszelf. En zo, dat is wat we zijn. En dat kan niet veranderd worden. Door kunstjes te leren, zeg ik altijd, dat wordt absoluut altijd beïnvloed en soms zelfs compleet veranderd door de dingen die tot ons komen. Door het woord namelijk. Door een boodschap. Dat is een heel eenvoudige zaak. Daarom werden wij vroeger naar school gejaagd. Om daar te luisteren naar wat iemand die ervoor geleerd had ons te vertellen had. In de hoop dat wij daardoor nette mensen zouden worden die vooral in de eerste plaats in staat zouden zijn om aan de kost te komen. Toch of niet? Nou ja, ik heb er niet zo'n hoge pet van op, maar niettemin, dat is toch heel eenvoudig. Men moet luisteren, wij leren ook eerst luisteren en dan doen. Waarom? Omdat we door luisteren eerst veranderd worden en nadat wij veranderd zijn, zijn we wellicht geschikt om te doen wat we wilden doen. Nou, dat moet toch iedereen kunnen begrijpen. Of is het u nooit overkomen dat u wat gehoord hebt en er ligt er meteen 3 nachten wakker van? Nou, 1 dan, vooruit. Moet ik trouwens waarschuwen, ik heb ook mensen gekend die kwamen op een conferentie als deze. En direct de eerste avond hebben ze, de eerste nacht hebben ze compleet wakend, klaarwakend doorgebracht. En het was niet alleen vanwege het vreemde bed, maar ook inderdaad doordat ze wat woorden gehoord hadden. Dat gebeurt nu 1 keer, dat is niet verkeerd. Op zich niet, dat betekent dat het werkt. Het bewijst dat woord scheppende kracht heeft. En ik denk altijd, ook mag het hier, sorry, maar ik ga nou toch door. Ik doe net of u er niet bent. Maar ik doe net of die Duitse, wat ik wilde zeggen, die Duitse van in de tijd, die niet zo'n grote mond gehad had. Hè? U weet wat ik zeggen wil. Met excuses aan iedereen, bij wijze van spreken dan. Maar zo is het toch. Mensen met een grote mond weten ook veel mensen naar hun hand te zetten, zodanig te beïnvloeden dat ze dingen doen die ze nooit zouden doen als ze maar even hadden nagedacht. Nou, maar bijvoorbeeld dus maar. En waar het dus om gaat, is dat woord, dat abstracte, dat ongrijpbare, dat wat klinkt. En wat niet eens vast ligt, hè, maar dat wat klinkt, dat abstracte, dat dat zo'n grote uitwerking op ons heeft. Het is het enige wat werkelijk ons leven veranderen kan. Begrijp je goed wat ik zeg? Ik zei woord met een kleine letter. Woord is het enige wat onze levens en ons wezen veranderen kan. Een boodschap namelijk. Dingen die wij tot ons nemen, aanvaarden of desnoods verwerpen, want dat kan ook nog. Maar het heeft altijd een uitwerking op ons wezen. Niet alleen op ons gedrag, maar inderdaad op wie wij zijn. En dat is zo omdat woord eigenlijk van alle dingen die wij kennen in de wereld, dat het woord van alle dingen die we kennen dicht staat bij de Godheid zelf. Je zou moeten kunnen zeggen misschien, maar begrijpt u me niet verkeerd, woord is eigenlijk goddelijk, omdat het scheppende kracht heeft, omdat het dingen tot stand kan brengen wat op geen enkele andere wijze tot stand kan brengen. Dat wil zeggen, woord, met woorden wisselen we onze gedachten uit, maar beter nog, via woorden wisselen we onze wezens uit. Maken we elkaar niet alleen deelgenoot van onze gedachten, maar maken we zelfs dus elkaar deelgenoot van ons wezen. En de hoogste vorm van gemeenschap is inderdaad gewoon die van met elkaar praten en dus ook, van de andere kant, naar elkaar luisteren. En daar waar begrip ontstaat, daar ontstaat gemeenschap, daar ontstaat verbondenheid. En u weet allemaal, als we het hebben over gemeenschap en verbondenheid, dan moet ik meteen zeggen, daar ontstaat dus leven. Kom, daar ontstaat, ik krijg de voorlichting ook vanavond. Daar ontstaat leven, zonder gemeenschap, zonder communicatie en dus zonder woord geen leven. En tot mijn verrassing moet ik vaststellen, dat staat in het volgende vers. Want daar staat in vers 3. Ja, vers 2 sla ik even over dan. Maar we staan in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde, namelijk door het woord, gemaakt. En zonder dat woord, zonder hetzelfde, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Waarbij zonder betekent er buitenom, hè? Dat betekent zonder. Buiten het woord om. Zonder het woord is geen ding gemaakt. Alles is dus uit woord voortgekomen. En dan staat er in vers 4 in hetzelfde, namelijk in het woord was het leven. En dan moet je niet denken, in het woord is een heleboel, maar onder andere leven. De gedachte is juist dat de wezenlijke inhoud van het begrip woord is die van leven. Daar waar woord is, daar is communicatie. Woord heet ook zaad. Dat is gewoon een synoniem. Ja, nou ja, goed. Als je dat nooit gehoord hebt, kan ik dat natuurlijk ook niet helpen. Maar in ieder geval, in de Bijbel is dat hetzelfde. Namelijk, gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1, de laatste verse. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. En uit onvergankelijk zaad komt onvergankelijk leven voort uiteraard. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En wij zeggen dat gewoon buiten de Bijbel om ook wel eens. Hè? Er worden bepaalde woorden gesproken en dan zeggen we, het zaad is gelegd. Dat bedoelen we lang niet altijd in verband met het evangelie. Lang niet altijd in verband met de tarwe. Maar ook in verband met het onkruid, hè? Het zaad is gelegd. Nou, dat is woord, zaad. En daar waar woord gewisseld wordt, daar ontstaat leven. En daar waar zaad gewisseld wordt, ontstaat leven, omdat beide staan voor gemeenschap. En dat is meteen de verklaring waarom een mens niet alleen leven kan. Omdat alleen zijn per definitie strijdig is met leven. Misschien kan een mens alleen bestaan, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over leven. Leven in de oorspronkelijke betekenis van de term veronderstelt gemeenschap. Men kan dus niet alleen leven. Want men kan niet alleen zijn en gemeenschap hebben. Dat is heel eenvoudig. Vandaar ook dat wanneer de mens verschijnt, God meteen zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Kan namelijk eigenlijk helemaal niet. Nou goed, als u dat niet in één keer begrijpt, geeft het niet. U kunt dus, omdat u toch vannacht wakker bent, kunt u daar rustig over nadenken. Hè? Maar dat is wel de gedachte. Een mens heeft iemand anders nodig. Om mee, niet te kunnen bestaan, maar wel om mee te kunnen leven. Om mee lief te hebben en eventueel zelfs om mee ruzie te maken. Nee, ik bedoel dat niet cynisch, helemaal niet. Want ik geloof dat dat ook wel eens nuttig is. He? Dat komt ook wel eens voor. Maar daar gaat het nou niet om. Maar dat is een wat negatieve vorm van gemeenschap, he? Ruzie maken. Maar in ieder geval, het is een negatieve vorm van communicatie. Maar het is communicatie. Als het goed gaat, als het verkeerd gaat, het ruzie maken, dan is het geen communicatie, want dan is het juist langs elkaar heen schreeuwen. En dan is het geen communicatie natuurlijk. Maar goed, maar fundamenteel is de gedachte deze, dat leven veronderstelt gemeenschap. En nu we het toch over hebben, we dienen ook meteen te beseffen dat in de Bijbel leven niet hetzelfde is als existeren. Existeren is bestaan, staan, alleen. Maar leven veronderstelt altijd nog iemand. Als de schrift dus spreekt over leven, dan in vele gevallen staat er meteen wat anders bij. Leven namelijk met of voor wie? Als van een gelovige staat dat hij leeft, dan staat dat niet zomaar. Als Paulus zegt dat hij leeft, dan zegt hij toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, heeft hij de tocht over twee. Ik, zegt Paulus, en Christus. Maar in andere gevallen staat er dat wij niet zouden roemen in iets anders dan het kruis van Christus, waardoor de wereld mij gekruist is. Verklaar dat maar eens. Waardoor de wereld mij gekruist is. En ik der wereld. Galaten 6 staat dat. De gedachten zijn eenvoudig. Kruisigen is immers de dood brengen. En de gedachte is dat door het kruis van de Heer Jezus de wereld gestorven is. Hij is niet ophouden te bestaan. Hij bestaat nog steeds. Maar hij is gestorven voor mij, zegt de apostel Paulus. Met andere woorden, ik heb er geen deel meer aan. Ik heb er geen gemeenschap meer mee. Ik heb er geen band meer mee. Het is mij met een omlaag. Ja, inderdaad, ja. Hè? Dat is de gedachte. En dan, en ik der wereld wil zeggen, en ik ben der wereld gekruist. Ik besta nog wel, maar voor de wereld ben ik dood zoals de wereld voor mij dood is. En als er staat dat van de gelovigen dat zij leven, staat er opdat zij zouden leven voor degene die hen uit de doden heeft opgewekt. Of leven met, dat kan ook, degene die hen uit de doden heeft opgewekt. Want als het gaat over leven, is de vraag leven, maar met wie dan? Er moet er nog één zijn. En als er staat dood, dan is het precies hetzelfde. Dood voor wie dan? En als er staat van dat de mens, de natuurlijke mens, dood is door de misdaad en de zonde, zegt de natuurlijke mens, die ook bovendien de taal niet kent, die zegt dan maar, ja, maar ik leef toch nog? Ja, het scheelt veel voor wie? De schrift zegt dat de natuurlijke mens is dood is voor God uiteraard door de misdaden en de zonde. Hij mag dan voor die andere mens levend zijn en daar gemeenschap mee hebben. Niettemin, voor God is hij dood. En sterker nog, dezelfde gedachte wordt zelfs geuit in verband met de hele schepping in onze tegenwoordige bedeling, in onze tegenwoordige tijd zal ik maar zeggen. Daarvoor wordt gezegd dat hij voor God dood is. Dat betekent dat God er geen deel aan heeft, geen gemeenschap mee heeft, zich er ook niet mee bemoeit enzovoorts. Misschien een harde gedachte voor u nu, maar we hebben het daar van de week dan nog wel even over. Maar zo is het. Waarom heeft God ons uit de dood opgewekt? Opdat wij, Romeinen 6, opdat wij goden leven zouden. Dat wil zeggen, opdat wij met God gemeenschap zouden hebben. Of opdat wij naar God zouden luisteren. Dat is een woord namelijk. Of opdat wij tot God zouden spreken. Want er precies hetzelfde neer. Het gaat erom dat we gemeenschap zouden hebben, niet met de wereld, maar primair met degene die ons inderdaad deze overwinning, deze opstandingsleven gegeven heeft. Namelijk zouden leven in gemeenschap met de levende Heer. Dat is leven. En het is gemeenschap. En als u zegt, en hoe zit het met het zaad? Dan zeg ik, nou, dat is dat woord waaruit wij leven, wat wij tot ons nemen, wat we ook vanavond tot ons nemen. Daar gaat het maar om. En daarom staat het hier ook in deze versen. Vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en buiten het woord om is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan in het woord was leven. En daar moet ik altijd bij lachen. Ik heb altijd zo'n schik. Dat is wel iets van cynisme overigens. Want het is, u weet natuurlijk dat de mens, de natuurlijke mens, de wijze mens, de wetenschap enzovoorts, eigenlijk ook een religie, maar dat de wijze mens nog altijd op zoek is naar het geheim van het leven. Ja, want als hij het weet, maakt hij het na. Nee dan, dan wordt hij zelfs schepper. Hij zoekt er ijverig naar. En als hij het geheim kent, zorgt hij meteen dat het in stand blijft, het leven namelijk, zodat meteen de zonde ook vereeuwigd wordt. Dan gaat het goed fout. Als de mens dat geheim vindt. Maar hij vindt het niet. Weet u waarom niet? Omdat hij het op de verkeerde plek zoekt. Haha, daarom moet ik altijd lachen. Hij zoekt het op de verkeerde plek. Ja, want het waar is het leven? Staat hier? In het woord. In het woord waarvan vers 1 zegt, het is bij God en het is God. Dat wil zeggen, het hele geheim ligt niet in de schepping zelf. Maar het geheim, leuk hè, dat men weet dat het een geheim is. Eigenaardig, dat is ook taal, hè. Het geheim blijft ook altijd een geheim. Het is een geheim, omdat het inderdaad geen deel van de schepping zelf uitmaakt, maar van de schepper. Hij is het geheim. Het geheim is, maar iedereen kan het weten, dat het boven de schepping uiteraard de schepper is. En als iemand het niet wil weten, noemt hij de schepping dus voortaan de natuur of de wereld. En dan hoeft hij niet aan te nemen dat het boven nog iemand is. Maar het is een schepping en dat wil men niet, want er is een schepper boven. En daar ligt het geheim. En als men dus dat leven wil ontvangen en ook inderdaad wil vereeuwigen, wil vasthouden, dan zal men het geheim van dat leven moeten leren kennen. En ik moet u zeggen, dat geheim heb ik gevonden. Maar je moet het op de goede plek zoeken. Dan is het ook geen kunst. Het geheim is namelijk gelegen in het woord van God. En dat hoef je maar tot je te nemen. Te geloven dus om aan dat leven deel te hebben, om aan het geheim daarvan. Het blijft ook geheim, want naar buiten blijven wij gelovigen nog steeds sterfelijke mensen. Wij leggen het een keer af, heet zoiets. Maar niettemin hebben wij eeuwig leven. Daar gaat het maar om. En dat eeuwig leven komt niet tot stand via de scheikunde of via de, weet ik wat het allemaal heten mag. Er zijn allemaal moeilijke termen voor, die worden ook steeds moeilijker. Maar dat geheim zit hem gewoon bij de schepper zelf, in zijn woord. Het is heel simpel. God sprak en deze wereld waarin wij leven verscheen. Al zag je er toen misschien nog wat anders uit, maar dat doet er nou niet toe. Deze wereld verscheen door het woord van God. En als er een betere moet komen, dan komt die inderdaad eveneens, wat hoger is het niet, door het woord. Nou, hoger dan God is het niet, dus je komt door het woord van God. En aangezien het woord van God, aangezien de veruiterlijking, dat is woord van God, aangezien dat de Heer Jezus Christus is, die ons in de Bijbel in het woord is ook wordt voorgehouden, betekent het inderdaad dat de Heer Jezus Christus niet alleen de schepper is van deze oude wereld, maar boven alles de schepper is van een nieuwe schepping. Waaraan ieder deel krijgt door simpelweg dat woord te aanvaarden, zijn hart daarvoor open te stellen, bedoel ik dus gewoon. Hè? Put me uit in synoniemen om het uit te leggen. Men stelt zijn hart open, ontvangt erin het woord en daarmee het leven zelf. Dat is het hele geheim. En dat is wat de hoogmoedige mens nooit zal vinden. Omdat hij zijn gedachten, zijn woorden, zijn wetenschap, die opgebouwd heeft vanaf dat hij van 4-jarige leeftijd naar de basisschool, kleuterschool moest enzovoort zijn, die stelt hij hoger dan het woord van God. En wat doet een mens? Hetzelfde als wat de Satan deed toen hij de eerste maal verscheen in de Bijbelse geschiedenis althans. Dus ja, dat is leuk dat God gesproken heeft, maar dat kan hij zo nooit bedoeld hebben. Hè? Je moet er wat anders van maken. En hij begon de schrift uit te hollen in onze ogen. Maar in de ogen van anderen, hij begon de schrift te verklaren. Uit te leggen wat God bedoeld had, want het is bekend dat God, die immers woord is, Johannes 1 vers 1, niet in staat is zich zodanig uit te drukken dat wij stervelingen dat zomaar kunnen begrijpen. U wordt geacht een beetje te grinniken nu. Dank u wel. Ja. God die woord is, is heus in staat om zelf te zeggen wat hij bedoelt. Dat wij mensen dat dikwijls niet doen, wil niet zeggen dat God het niet doet. En daar gaat het maar om. Wij zijn geen woord, wij leven uit het woord als het goed is. Alle dingen zijn door dat woord tot stand gekomen, wij dus ook. Maar God die woord is, is heus in staat om zich in duidelijke bewoordingen uit te drukken. Zo moet ik het ook zeggen. Hij is in staat om zich in duidelijke woorden uit te drukken. En voor zover hij dus, in eenvoudige Nederlands, voor zover hij een mededeling voor ons heeft, kan hij dat heus wel doorgeven. En daar gaat het om. En er is inderdaad niet menselijke wijsheid voor nodig om dat uit te leggen. Integendeel. Want zodra dat gebeurd is, begrijp ik er nooit meer wat van. Maar goed, dat is even te zijn. Ik heb eens iemand gekend, mag ik niet verder vertellen, maar ik heb eens iemand gekend. Ik zal het niet verder vertellen. Ik heb eens iemand gekend die had zich bezig gehouden met de bestudering van de Romeinenbrief. Hij had zich laten vertellen hoe het in elkaar zat, wat het allemaal betekende. En toen was het gebeurd. Daar heb ik hem eens gevraagd. En begrijp u nu zo'n beetje? Hij zegt, nou, ik heb het helemaal gevolgd. Van begin tot eind. Het heeft me een heleboel tijd gekost en nu begrijp ik er nog minder van dan toen ik eraan begon. Zo gaat dat. Ja, omdat een mens het uitlegt. En dat is nou net wat er niet moet gebeuren. Wat er gebeuren moet, is dat het woord van God als woord van God gehanteerd wordt met alle eerbied, met alle respect. Dat wil zeggen, niet vanaf een grote afstand van het woord van God, daar mogen wij niet aankomen. Maar met zoveel respect dat we zeggen, dat is het woord van God. Dat moeten we in alle eerbied en onderwerping tot ons nemen. En ons serieus daarin verdiepen. Niet om het uit te leggen, maar wel om het te leren begrijpen. Om ons de gedachten van de schrijver eigen te maken. En als je dat zegt van een boek van Bowman, dan zegt iedereen, ja, zo moet het ook. Hè? Nou ja, ik noem maar iemand, hè. Hè? Maar als je dat zegt van het woord van God, zeggen ze, kom nou. Ik moet de eerste goede een literaire schrijver nog tegenkomen die ervan gediend is dat iemand zijn boeken neemt en het gaat uitleggen. Ik denk dat hij meteen de uitlegger een proces aan doet. Denk u niet? Lijkt mij wel, hoor. En zo is het met het woord van God ook. Wij dienen ons daaraan te onderwerpen. En voor zover er licht op moet schijnen, doet het woord van God dat zelf wel. Want we hebben woorden genoeg om met elkaar te vergelijken. En om ze in het licht van elkaar te lezen. We hebben Bijbelboeken genoeg die elkaar verlichten en elkaar verklaren. En daar zouden we moeite voor moeten doen. In alle voorzichtigheid uiteraard, omdat het het woord van God is. En waar dat gebeurt, krijgt men inderdaad deel aan degene die in het boek beschreven wordt. En dus deel aan de Heer Jezus Christus en zijn leven en wezen. En laat ik maar even verder gaan, zijn gedachten, maar ook zijn heerlijkheid en ook zijn erfenis. Zijn beloften, of kortom, zijn toekomst. Want dat is wat ons wordt voorgehouden. Hoe dan ook, van God staat dat hij woord is. Van God staat dat ook dat hij dat woord spreekt en dat het van hem uitgaat en tot ons komt. Er staat ook dat datzelfde woord, dat in datzelfde woord, leven is. Dat is vers 4. En bovendien staat er, en het leven was het licht der mensen. Dan laat ik het gewoon maar aan natuurkundigen over om uit te leggen dat licht en leven ook hetzelfde is. En in ieder geval is het zo dat voor communicatie licht nodig is, gewoonlijk. Niet altijd, maar waar het niet rechtstreeks noodzakelijk is, daar spreken wij over woorden ook als over licht. Trouwens, Efeze 5 zegt, al wat openbaar maakt is licht. Dat wil zeggen dat het woord licht van toepassing is op alles wat openbaar maakt. Dus woord is licht, maar nog een heleboel dingen meer. In ieder geval is het daarmee zo dat aangezien licht en woord synonieme begrippen zijn, dat wil zeggen eigenlijk dezelfde grondbetekenis hebben, is het dus zo dat licht ook staat voor leven. En bovendien, wij weten natuurlijk langzamerhand allemaal wel dat als er geen licht is, dan is er geen leven. En onze natuurwetenschappers leggen ons meteen uit dat we zonder Philips inderdaad niet aan de kost zouden kunnen komen. Dat zeg ik altijd in Eindhoven, maar gaat hier niet. Maar dat als de zon er niet was, zal ik maar zeggen, dan zouden wij en de hele aarde niet bestaan enzovoorts. Dat is niet waar, overigens. Want de fout die men in de redenering maakt is dat zij denken dat het licht der wereld het licht van de zon is, dan van Philips. Maar dat is een misverstand. Maar het is wel zo dat in de natuur de principe wel werkt. Waar geen licht is, daar is geen leven, daar is geen groei, daar is helemaal niks. Er is geen warmte, dat is een ander begrip. Warmte is immers ook leven gewoon. Toch? Ja. Want als iemand koud is, dan lijkt me duidelijk, hè? Nou ja, hoe dat ook zij, het zijn allemaal verschillende termen die ons hier aangereikt worden om aan te geven wie God is. Een God die zich openbaart. Een God die spreekt. Een God dus die licht zendt. Een God die leven zendt. Een God die communicatie zoekt dus. Een God die van een andere orde is dan wij, omdat hij schepper is en wij schepselen, maar die niettemin contact met ons zoekt. Dus vertel u nou vooral verder dat ik gezegd heb dat er het buitenaards leven is. Nee, bovenaards, vooruit. Binnenaards, dat moet ik zoveel aan uitleggen. Maar bovenaards leven is wat inderdaad contact met ons zoekt. Dat is ook zo. Iedereen vindt het enerverend, maar als je uit dat het God zelf is, die via zijn woord contact met ons zoekt, dan beginnen we weer te spotten. Maar dat is de realiteit, zo is het wel. En het tragiek is dat licht en leven en woord in deze, volgens deze schriftplaatsen, eigenlijk synoniem zijn met de Godheid. Of als u dat niet voldoende is, dan zeg ik, het zijn attributen van de Godheid, zijn hoedanigheden van de Godheid. Of nog eenvoudiger, zonder abstractie, als God zich openbaart, dan verschijnt er woord, dan verschijnt er leven, dan verschijnt er licht, dan verschijnt er warmte. Maar het tragiek is dat precies die begrippen fundamenteel in onze wereld niet gevonden worden. Men zegt, de zon er niet is, dan is die steen koud en dan gaan we allemaal naar de Filistijnen. Hè? Nou ja, goed. Daar hebben we het vorig jaar over gehad, hoe dat zit. Maar niettemin, men zegt, dan is het koud. Dat wil zeggen, er moet ergens een bron zijn die warmte produceert en licht produceert om de wereld die wij kennen in stand te houden. En men prijst zich gelukkig dat het nog miljoenen jaren duurt voordat de zon opgebrand is en het steen koud wordt en dus het licht uitgaat, enzovoorts. Ja. Er zijn mensen, ik ken mensen die werden zelfs gealarmeerd doordat ze gelezen hadden dat over weet ik hoeveel miljoen jaren de zon een keer opgebrand is. Dan denk ik, mensen, wat maak je druk over? Hè? Voor jou is het veel eerder afgelopen. Vooral als je de zon der gerechtigheid niet kent. Het echte licht der wereld. Wij hebben een lichtbron die helemaal nooit ophoudt. Maar iemand een beetje klassiek filosoof zou toch op de gedachte moeten komen dat dus achter deze wereld die continu in brand staat, volgens hun opvatting en althans, die continu brand en warmte en licht produceert, dat daarachter de oorspronkelijke bron van energie, van licht en warmte en dus van leven zou moeten staan. Maar tot hem wil men niet gaan. Nou, in ieder geval is het zo dat wij per definitie leven in een duistere wereld. Een koude wereld. Een wereld die geen leven kent. Waar leven slechts zeer tijdelijk voorkomt en het is er nog maar nauwelijks verschenen of het verdwijnt alweer. Gelukkig komt dan de volgende generatie, zodat het niet helemaal uitsterft, enzovoorts. En wij maar zorgen voor de volgende generatie, die toch ook verdwijnt. Dat is allemaal zo zinloos. Wij leven in een duistere, koude, dode wereld. En wat er nodig is, is woord, licht, leven en warmte, heb ik er ook maar eens een keer bijgevoegd voor deze keer. En wat staat hier? In vers 5. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. De vertalers ook niet, maar daar gaat het nou niet over. Er staat namelijk, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet, zeg maar gewoon, gegrepen. Eigenlijk gevangen. Want dat is wat er staat. Maar men heeft er maar van gemaakt dat licht, dat is dan misschien een lering of een boodschap die men dan niet begrepen heeft. Maar ons Nederlandse woord begrijpen is heus hetzelfde in betekenis als gewoon grijpen. Dat leer je zo niet op de lagere school. Maar iemand die er even over nadenkt begrijpt dat het toch zo zit. Begrijpen is grijpen. Want iemand die het niet begrijpt, die vat het niet. En iemand die het wel grijpt, vat het. Hoe je dat naar Duits moet vertalen, broeders en zusters, dat weet ik helemaal niet. Maar dat kan ik ook niet wel. Hoe dan ook, wat er staat is dat de duisternis licht niet heeft gegrepen. En als je iets niet grijpt als het voorbij komt, dat heb ik eens nagevraagd bij meneer Hermans. Nee, niet te schrijven. De conferencier, jawel, inderdaad. Nou, het was de appelmoesbroeder. Maar goed. Maar als je iets wat voorbij komt niet grijpt, dan gaat het weer weg en dan zit je ernaast. Dus, dan grijp je ernaast, zo heet dat. En wat hier verteld wordt, is dat in deze duistere wereld ooit het licht verscheen. Niet meteen roepen de ster van Bethlehem, want dat was wel zo, maar die was toch ongrijpbaar. Maar wel degene waar die ster, het licht, een uitbeelding van was, namelijk de Zoon, het Woord, het vlees geworden Woord van God. Die kwam namelijk in de duisternis, en dat is weer een stijl figuur, want er staat, het licht schijnt in de duisternis, maar het licht is gewoon het Woord, oftewel Christus, en de duisternis is niet alleen de duisternis als zodanig, het duistere, maar alle dingen die in duisternis zijn, heten samen ook gewoon de duisternis. Sommigen moet je dat uitleggen, maar niettemin, ik doe het graag. Dat wil zeggen, dat licht, ofwel de Heer Jezus Christus, kwam in een duistere wereld. En toen is er in 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, zingen wij dan. Maar niet alleen de wolken waren duister, de hele schepping is in duisternis, omdat men het woord, dat is het enige licht, omdat men het woord niet kent. En dan hebben we wel de zon. En we maken ons druk dat dat ding over een paar miljoen jaren uitgaat. Is de batterij leeg. Terwijl we niet beseffen dikwijls dat ook als de zon helder schijnt, wij toch in duisternis wandelen. Nou ja, de natuurlijke mens wandelt in duisternis. En wat hij nodig heeft is echte licht. Maar wat er gebeurd is, is dat ooit in het verleden het licht in deze duistere wereld kwam. En de wereld, maar er staat duisternis. Maar dat betekent uiteraard de duistere wereld. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. Ofwel, de mens die in duisternis wandelde, heeft zich niet vastgeklampt aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Want dat betekent het, en dat staat er ook. Want dan lees ik verder, niet in vers 6, maar in vers 9. Vers 6 tot en met 8 is even een tussenzin, een zijstraatje zou ik zeggen, toegepast over op de positie van Johannes de Doper, maar daar gaat het ons nu niet om. Maar in vers 9 gaat het verder. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens. Komende in de wereld. Nou sta ik even stil bij dit vers. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens. Komende in de wereld. En dan moet je even met me meelezen. Komende in de wereld slaat niet op een ieder mens. Even goed studeren natuurlijk. Daar kan het niet op slaan, want als het daarop slaat, betekent het niks. Met andere woorden, het kan er wel op slaan, maar dan is het onzin. Want een mens komt nou eenmaal in de wereld. Ieder mens is ooit in de wereld gekomen. Dus die toevoeging dat die mens in de wereld kwam, betekent absoluut hoegenaamd niks. Heb u dat? Dan is de vraag, waar slaat het dan wel op? Nou, uiteraard, op het licht. Dit was het waarachtige licht, komende in de wereld, het welk een ieder mens verlicht. Dat heb ik één keer anders gelezen en de volgorde van de zinsdelen omgedraaid. Maar dat is de gedachte. De gedachte is, dit was het waarachtige licht dat komende in de wereld een ieder mens verlicht. En dat het zo is, wel is duidelijk, dat stond al in vers 5. Maar staat in het voorgaande vers dus, in mijn bespreking dan nu, maar eventueel ook in de volgende verzen. Namelijk, in de beginnen was het woord was God, het woord was bij God, dit was in de beginnen bij God, dat is het hele verhaal. Noem het maar licht dus voor deze keer. Wel, dat licht kwam in de wereld. Om daar te verlichten al diegenen die in duisternis waren. Kortom, om de duistere wereld te verlichten. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden met andere woorden. In het begin was het woord. En het kwam in de wereld om allen die in onwetendheid waren te onderwijzen. Hoort u nu wat ik zeg? Het is volstrekt hetzelfde, maar gebruikt totaal andere woorden. Als je het woordenboek te nemen, het is iets heel anders. Maar in de praktijk niet, in de praktijk is hetzelfde. Het licht kwam in een duistere wereld om een ieder te verlichten. Het woord kwam in een onwetende wereld om een ieder te onderwijzen. En Johannes zegt het dus eigenlijk op beide manieren. Waar nog bij komt, dat je ook zou moet kunnen zeggen dan, het leven kwam in een... Maak het verhaal zelf af en kleur plaatjes. Het leven, dat is niet moeilijk, het leven kwam in een dode wereld om aan ieder... het leven te geven. Als u het niet onthouden kan, schrijf het er alsjeblieft op. Want die drie gedachten, zijn drie van die negen lijnen die ik noemde, bij wijze van spreken dan, die drie gedachten zijn volstrekt identiek. Met andere woordkeus. Licht kwam in een duistere wereld om ieder te verlichten. Woord kwam in een onwetende wereld om ieder te onderwijzen. Leven kwam in een dode wereld, uiteraard, om een ieder het leven te geven. En zo gaat het verhaal ook verder. Lees maar verder. Nog een keer vers 9. Dit was het waarachtige licht. En waarachtig wil zeggen dat het waar is. Niet dat het echt is. Waarachtig wil zeggen dat het waarachtig is. Dat wil zeggen, het is de waarheid. Het licht dat waarheid is. Dat wil zeggen, de onderwijzing die waarheid is. Beter nog, het leven, dat het echte leven is, waarmee maar gezegd wil zijn dat het leven wat wij hier op aarde kennen niet het ware leven is. Want het ware leven, maak het lied af, het ware leven, lieven, loven, dat is ook drie keer hetzelfde. Het ware leven, liefhebben en lofprijzen, dat is driemaal gemeenschap hoor. Leven, liefhebben en lofprijzen. Het ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus ziet. Licht dus. Nou, dat is een regel uit een lied. Ik ben dus niet de enige die het zo ziet, hè. Maar goed, er staat dus, dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens. En dan staat er niet meer het in de zin van het licht, maar dan staat er ineens hij. Want dan blijkt het woord, het licht, het leven blijkt niet meer een abstract begrip te zijn, maar inderdaad iemand, zeg maar een persoon, een beetje twijfelachtig begrip, maar het kan wel in dit geval. Want dan staat er ineens vers 10, hij was in de wereld. Welke hij? Nou, het licht, het woord, het leven, nog eens wat anders. God dus. Voor het geval dat u inmiddels de draad kwijt dreigde te raken. God was in de wereld. Dat is de eenvoudige conclusie. Hij was in de... Kijk, wij zeggen nu meteen, hij is de Heer Jezus Christus. Maar vergis u niet, tot op heden is in dit hele Bijbelboek, het is pas 10 versen oud trouwens, maar is het hele Bijbelboek nog niet over de Heer Jezus Christus geschreven. Dat wil zeggen, hij is nog niet bij name genoemd. Maar wel Johannes de Doper, dus de enige mens die tot op heden genoemd is in dit verhaal, in vers 6 tot en met 8, maar over hem gaat het niet. Wie kan die hij dan zijn? Het licht, maar dat is het was in de wereld dan. Of het leven, een ding dus, een abstractie. De enige mogelijkheid die overblijft is, grammaticaal dus, letterlijk gelezen, dat de hij aan het begin van vers 10 niemand anders is dan God uit vers 1. Blijft niks anders over. En zo is het ook. God was in de wereld. Het is gewoon netjes lezen. God die leven is, God die licht is, God die woord is, God die leven geeft dus. Hè? God de schepper. Hij was in de schepping. In een duistere wereld. God die licht is kwam in een duistere wereld. God die leven is kwam in een dode wereld. De schepper verscheen in de schepping. Hij was in de wereld. En de volgende zin vul ik altijd zelf wat andere voegwoorden in, voor het gemak. Er staat namelijk, en hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. Ik zeg er altijd bij, die oude talen die zijn wat slecht slecht in de voegwoorden. Het punt is, de oude talen hebben die vele verschillende voegwoorden niet nodig. Wij hebben ze nodig omdat wij afgestompt zijn, omdat wij moeite hebben met begrijpend lezen. En dus zouden wij nu gezegd hebben, en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Maar dat hoewel kun je rustig vergeten, schoon en. Het is in de oude talen, zeker in het taalgebruik van Johannes, omdat het dicht staat bij het Hebreeuws, is dat allemaal niet aan de orde. Je kent maar één voegwoord, dat is gewoon en. En daarom staat het ook zo. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Dat is niks nieuws, want dat stond al in vers 1 of vers 3. Dus is de gedachte dat juist hoewel die wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Het schepsel kende, herkende of erkende, het is heus allemaal gewoon kennen, de schepper niet. En dan nog eens wat. Kennen, bekennen, erkennen, herkennen is allemaal onzin hoor. Het is gewoon kennen. Ook in de grondtaal uiteraard, maar in het Nederlands toch ook mensen. Is kennen. En kennen is een ander woord voor gemeenschap hebben. Lees uw Statenvertaling maar na. Kennen is een ander woord voor gemeenschap hebben. Dat wil zeggen, dit vers zegt niet alleen dat de wereld niet wist wie hij was. Sterker nog, het vers sluit namelijk helemaal niet uit dat de wereld wel wist wie hij was, maar geen gemeenschap met hem wilde. Ik zeg altijd maar zo, als er in het Oude Testament staat en Abraham bekende, maar dat staat gewoon kennen, hè? Abraham kende zijn huisvrouw, dan weten we dat het niet betekent dat hij wist wie ze was. Hij wist wie zij was, maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking. En je mag dus aannemen, je kunt dus aannemen, gewoon van dit vers, dat de wereld wel degelijk wist wie hij was, maar hem niet liefde. Hem niet bekende, om het dan maar zo te zeggen. Of gewoon, de wereld kende hem wel, maar nam hem niet aan. Dat wil zeggen, de wereld wist wie hij was, maar aanvaarde hem niet. En dat is de Bijbelse gedachte. Want kort en goed, waarom werd de Heer Jezus eigenlijk de dood veroordeeld? Officieel, op grond waarvan, wat was de beschuldiging? Omdat hij gezegd had dat hij de zoon van God was, comma, zichzelf Gode gelijkmakende. Dat wil zeggen dat zijn tijdgenoten, die hadden in de eerste plaats begrepen dat hij zei dat hij de zoon van God was, maar bovendien wisten ze voldoende van het begrip zoon om te weten dat hij dus zei, ik ben God. En op grond daarvan werden gekruist. Niet zozeer vanwege Gods lastering, maar bovenal omdat men hem als God niet accepteerde. Men vond hem niet fraai genoeg. Men vond zijn prediking niet goed genoeg. Misschien zijn uiterlijk ook niet, zoals sommigen zeggen. Maar in de eerste plaats, men beliefde zijn leer ook niet. En ze begeerden hem dus niet, zegt Jesaja 53. Maar niet de mensen wisten best wie hij was. En zelfs toen hij gekruist werd, kreeg hij nog een identiteitskaartje mee. Hè? Jezus Christus, de koning der Joden. Ze wisten heel goed wie hij was. God zelf en bovendien als mens koning der Joden. Maar zij zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar zelfs in het gesprek, zal ik dan maar zeggen, met Pilatus, werd door Pilatus, notabene een heiden, hè, Romein, werd hem nog gevraagd, zijt gij de koning der Joden? Ze wisten het precies. En de Joden zelf wisten heel goed dat hij niet alleen koning der Joden was en de rechtmatige erfgenaam uit het huis van David, maar ze wisten ook heel goed dat hij zei zoon van God en dus God te zijn. Het is gek, dat laatste, die uitdrukking en dus God te zijn, dat schijnt in het christendom helemaal niet bekend te zijn. Hij is zoon van God en dus God. En zo, als de bron van leven en licht, als de schepper, kwam hij in de wereld, heeft zichzelf ook daadwerkelijk kenbaar gemaakt, zeker ook aan de hand van de Oud-Testamentische schriften, in zijn prediking, ook in woord dus. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En dat dat de betekenis is, blijkt ook uit de parallelle teksten die nu volgen. Want hij kwam niet alleen tot de wereld of in de wereld in het algemeen. Hij kwam in het bijzonder ook tot het zijne. Dat is vers 12 of vers 11. Hij is gekomen, je zou ook kunnen lezen. Ook is hij gekomen, daar voegen we weer een voegwoordje ertussen. Hè? Bovendien is hij gekomen tot het zijne. Dat was niet de hele wereld in dit geval. Want die was al genoemd in vers 10. En daarom het zijne kan moeilijk wat anders zijn dan inderdaad. In ieder geval de Joden. En ik heb het al min of meer gezegd. Hij kwam in de wereld, maar hij kwam ook tot de Joden. Dat wil zeggen, als schepper kwam hij tot de schepping, de kosmos zeg maar. Maar hij kwam ook in het bijzonder tot Israël, in ieder geval tot het Joodse volk, als de verlosser, de redder, de Messias, degene die in de profeten was aangekondigd. Hij kwam tot het zijne, zijn volk namelijk. En er staat, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dus concluderen we even dat kennen en aannemen, de twee laatste woorden uit vers 10 en 11, synoniem zijn, dezelfde betekenis hebben, kennen, aannemen. Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet aangenomen, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet gekend. Dan heb ik de woorden verwisseld, is er nu ook wat veranderd in de betekenis? Niets, nee. En daar gaat het maar om, kennen is aannemen. Is gemeenschap uitoefenen, is omarmen, is eenwording. De wereld niet. En meer in het bijzonder, dan komt er een versmalling, hè? De wereld niet. En dan, er zijn er niet, zijn volk niet. En dan is de volgende vraag, maar er zijn er toch, hopelijk, die hem wel hebben aangenomen, zowel uit de heidenen, om de volgorde maar vast te houden, als uit de Joden. Het antwoord is ja. Wat hebben die dan ontvangen? Licht. Leven. Onderwijs dus. Toch? Eeuwig leven. Moet je uit voorgaande concluderen. Kun je nagaan hoe duidelijk het schriftgedeelte is, want in het volgende vers staat het zo. Dat is het Johannes-evangelie. Als je vers voor vers volgt, weet je wat in het volgende vers staat. Volkomen voorspelbaar. Volgende vers. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat wil zeggen, maar diegene uit zowel de wereld als de zijne, voor zover er wat anders is, degene die hem aangenomen hebben, kortom, degene die hem kennen, erkennen, herkennen, dat kan allemaal, degene die in gemeenschap met hem gekomen zijn, betekent gewoon degene die naar zijn woord geluisterd hebben en dat woord aanvaard hebben, in hun harten worden door het woord veranderd, of beter nog, worden door het woord wedergeboren. En er staat er ook, want er staat, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, dat was die hij, dat is natuurlijk nog steeds de Heer Jezus, hè, de Messias, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, later. Waar de vraag is, wanneer heeft hij hen die geloven die macht gegeven? Wel, toen hij op aarde was. Wanneer zouden ze dan kinderen Gods worden? Heel eenvoudig, ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En ik wijs maar even op de eerste Johannesbrief, waar het ook inderdaad staat. Ik meen dat 1 Johannes 3 is, waar het ook staat. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, ooit later. En het volgende vers zegt, nu, dat betekent inmiddels altijd, hè, nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods. Dat wil zeggen, vroeger was er gezegd dat ze kinderen Gods zouden worden, maar, zegt Johannes, inmiddels zijn wij dat. Op grond waarvan? Eenvoudig, op grond van de opstanding van Christus. Dat is wat hier staat. Het licht kwam in de wereld en heeft aan allen die dat licht aannamen, allen die in hem geloofden, macht gegeven kinderen Gods te worden op grond van en ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want daar kwam eeuwig leven tot stand en werd het ook geopenbaard en beschikbaar gesteld aan de mens. En het punt is nu, ik moet langzamerhand ook eindigen, het punt is nu, dat wanneer we spreken over de gemeente, hebben we het niet over de gelovigen van alle eeuwen. Maar wanneer we spreken over de gemeente, dan hebben we het over deze categorie mensen. Zoveel hem aangenomen hebben. Zijn kinderen Gods, dus, de term komen we nog wel eens op terug. En aangezien ze met de levende God verbonden zijn, zijn ze met elkaar verbonden. Kan niet missen. Allemaal in gemeenschap leven met de Heer, leven wij in gemeenschap met elkaar. Wat het ook verder betekenen mag, maar dat is gewoon zo. We zijn dan daarmee één eenheid. En een eenheid die bestaat uit verscheidenheid, noemt men ook in het Nederlands één lichaam. Verscheidene delen tot één gemaakt zijn, een één organisch geheel vormen, dan heet dat ook in het Nederlands, volgens meneer Van Dalen, lichaam. En daar hebben wij het over. Dat is de gemeente. Een verzameling dus van enkelingen die dat licht wat in de wereld gekomen is, hebben aanvaard. En daardoor zijn toegevoegd, zoals Handelingen dat dan zegt, aan de gemeente die zalig wordt. En de vraag is, en die vraag stellen we dan voor de week aan de orde, wat gebeurt er met hem? Wat gebeurt er met die gemeente? Die verzameling van gelovigen die door hun geloof afgezonderd zijn geworden van de wereld. Afgezonderd ook bovendien, laat ik dat vooral duidelijk stellen, afgezonderd zijn geworden van Israël en daarmee, en dus van het Joodse volk, want dat bedoel ik eigenlijk. En daarmee hebben zij deel gekregen aan een heel andere categorie, een heel andere groep van mensen waarover de schrift spreekt. En de vraag is, niet alleen wat hebben zij ontvangen, maar ook wat is hun toekomst? Omdat zij een minderheid zijn binnen dat grote plan Gods. In ieder geval, zolang de tijd voortschrijdt. Het is altijd maar een kleine minderheid geweest die gelovig was, uiteraard. De eeuwen door, sinds de verschijning van het licht in de wereld. En sinds die dagen zitten we dan ook met een wereld die nog steeds in duisternis is. Het had licht kunnen zijn, maar het werd het niet. De duistere wereld greep het licht niet. Staat een paar hoofdstukken verder ook nog in Johannes 3. De wereld is duister gebleven. De dode wereld is nog steeds en eigenlijk meer dan ooit een dode wereld. Want het leven is voorbij gegaan. En men weet nog steeds niet waar het leven naartoe gegaan. Nou goed, dat is cultuur, maar vooruit maar. Waar het om gaat is inderdaad dat de wereld zoals wij die kennen een wereld is waaruit het licht zich heeft teruggetrokken. Niet een wereld waarin het licht nog moet komen. Het is een wereld waarin het licht geweest is en waaruit het verdwenen is. Een wereld die zijn kans gemist heeft. En waarin wij als enkelingen, als gelovigen, ons onderscheiden, kan het ook niet helpen, door ons te onderwerpen aan dat licht, het leven, door dat te kennen en te herkennen, te erkennen en zo zijn daaruit te leven. Daardoor hebben we deel gekregen aan die God die in de gestalte van zijn Zoon, zo heet het nu, de Heer Jezus Christus, inderdaad verschenen is om inderdaad verlossing tot stand te brengen. Door zijn dood en opstanding, en aangezien wij de eersten zijn die geloven sinds zijn opstanding, de eerste als categorie bedoel ik, hè? De eerste groep, aangezien we de eerste groep zijn die geloven in deze opgewekte Christus, en aangezien we dus de eerste groep zijn die eeuwig leven heeft ontvangen, zijn wij dus niet alleen gemeente, maar ook gemeente van eerstelingen, met hemelse roeping en bestemming, burgerschap. Daarover zullen wij van de week verder spreken, want onze tijd is voor vanavond ruimschoots op. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen als een God die zich heeft openbaar gemaakt. En daarom kennen wij u, omdat u ons uzelf hebt geopenbaard in uw woord. Wij danken u dan ook dat wij dat woord mogen kennen als de openbaring van uzelf, als God geopenbaard. We danken u, Vader, dat we door deel te hebben aan dat woord, deel hebben aan uzelf. Deel hebben aan de zegeningen die u ons op deze wijze in Christus hebt willen schenken. We danken u daarom ook te mogen weten dat de zaligheid is uit het geloof, en het geloof door het gehoren van het woord Gods, zodat wij door uw woord zijn zalig geworden en zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat wij die deel uitmaken van nature, van deze duistere, dode wereld. Dat wij uit deze wereld als het ware getrokken worden, doordat u met uw woord tot ons bent gekomen. Doordat u uw Zoon gezonden hebt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Opdat u ons zou trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat u ons zou overzetten uit de dood in het leven. Opdat u ons zou overzetten uit het rijk van de tegenstander in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Wij danken u, Vader, dat we deze waarheid op zoveel verschillende manieren mogen tegenkomen in uw woord. En dat zoveel verschillende woorden dezelfde gedachten naar voren brengen. Dat u bent de redder, niet alleen de schepper van hemel en aarde, maar ook de redder van ieder die zich onderwerpt aan wat u gesproken hebt. Wij danken u daarom dat u ook vanavond tot ons wilde spreken. Danken u dat we bepaald mochten worden en ook mogen worden ook deze week bij uw woord en daarmee bij uw Zoon, uw geliefde Zoon, die ook ons zo lief had dat hij voor ons gestorven is. We danken u daarom, Vader, dat wij door die liefde met u verbonden zijn geworden, tot een levende hoop. Dat we mogen leven en kunnen leven in gemeenschap met u, en ook mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd en tot stand hebt gebracht. We danken u, Vader, voor de zekerheid die daardoor ons deel is geworden. Voor de veiligheid en geborgenheid die wij mogen kennen. Omdat we uit uw woord leren dat we in Christus volkomen zalig zijn geworden en verbonden zijn met u, de schepper. Maar ook de schepper van deze nieuwe schepping waarvan we deel mogen uitmaken. Wees u nog verder nabij deze avond. Wilt u onze gedachten, onze gesprekken bepalen. En gevangen houden bij uw woord, omdat we inderdaad, niet alleen vanavond, maar ook in de dagen die voor ons liggen, onze gedachten in de eerste plaats zouden richten op u, de gever van alle goede gaven, de vader der lichten, die ons alles schenkt, die we nodig hebben. Wees u daarom ons nabij, Christus. Amen.